osmanic and all war things. So yeah. That's the old standing.
Okay.
Mm.
Ja, oké. Okay. Ja, omdat ik geen reactie kreeg, is dat mee. Normaal zegt iedereen hallo. Ja, oké. Dag. Dag Leen.
Goedenavond.
Ah, doei. Hopla. Oh, dat is direct. Volgen later bij. En Jean-Paul komt ook juist binnen. Of ik moet Lydia zeggen. Hè? Ja. Je kunt je naam veranderen hoor, Lydia. Naast uw naam heb je zo'n blauw knopje dan, More. En als je daar op More klikt, kun je Rename klikken. En dan kun je je naam veranderen. Ja. Dat is wat. Allee dan. Goed. Well. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat moet niet, hè. Nee. In ieder geval laten we tot de Heer bidden voor deze Bijbelstudie in de naam van Jezus. Vader, we danken u. U bent onze herder, Heer. Bid, Heer, dat u ons mag leiden, Heer. Naar vredige plaats, Heer. Naar levendig water, Heer. Halleluja. Naar rustige plaats, Heer. Naar grazige weide, Heer. Dat u met uw woord en met uw geest, Heer, ons mag bemoedigen vandaag, Heer. Want u bent de herder en de bisschop van onze ziel, in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan vandaag Psalm 23 zien. Ik zal het even kijken. De meesten kennen deze psalm. En jullie weten ook dat ik in het verleden, ik denk zo'n 3 jaar geleden, nog een reeks heb gedaan. Boodschappenserie op zondag. Van psalm 23. Ik dacht dat ongeveer 7 weken duurde. Maar ja, we vergeten alles redelijk snel. En je kan die verborgen wijsheden die zitten in Psalm 23, die kan je al wel snel vergeten. Dus we gaan even gewoon Psalm 23 eens lezen. In de Nieuwe Bijbelvertaling leest als volgt: een psalm van David. De Heer, een hoofdletter is dat, wil zeggen dus dat is de godsnaam, dat is Yahweh. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Amen. Het is een bekende psalm. Hè? Sommigen onder jullie kennen hem misschien van buiten. Sommigen onder jullie hebben er al veel kracht uit kunnen putten. In dagen, in situaties van moeilijkheid. Dat je, alsof het lijkt dat het moeilijk gaat, dat je eraan herinnerd wordt. Nee, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Vele mensen in de wereld kennen zelfs deze psalm, of onderdelen van die psalm. En dan zeker die, al gaat mijn weg door een donker dal, vers 4. Hè, dat is een redelijk bekende vers. Sommige mensen zeggen deze vers op wanneer dat ze op het einde van hun leven zijn. Het is een heel toepasselijke psalm. Dat in alle generaties wel aanspreekt. Hè? En het is ook een psalm die eigenlijk voor elk verbond van toepassing is. Het zij in het oud verbond, het zij in het nieuw verbond. Amen. David heeft deze psalm geschreven. We weten niet juist wanneer dat hij heeft geschreven. Ook waarschijnlijk als hij op de vlucht was van koning Saulus. Maar David weet hier wel heel veel kracht uit te putten uit zijn vorige levenservaringen van zijn eigen tijd als herder. En je moet weten, David die de toekomstige zalfde koning ging worden van Israël, moest eerst 10 jaren in de woestijn spenderen eer dat hij eigenlijk koning werd. Dus hij heeft heel veel jaren ervaring opgedaan als herder, als schapenleider. Dus hij weet heel goed waarover hij spreekt hier. Ja? En hij ging dit nodig hebben om later ook zelf schapen te leiden. En daarmee bedoel ik dan mensen leiden wanneer hij koning zou zijn. Dus David had zeker de ervaring. En hij wist waarover hij het had. Hij wist wanneer hij spreekt over schapen. Laten rust in groene weiden. Langs vredig water leiden. Hij wist al die kleine details die verborgen liggen in deze vers. Wij weten dat natuurlijk niet, want wij zijn geen herders. Wij weten niks van schapen. Allee, ik toch niet. Misschien weten jullie er iets meer van. Maar onze maatschappij, onze westerse maatschappij, wij weten niks van landbouw en dieren en herder zijn. Het enige wat we daarvan af weten is Psalm 23. En omdat de Bijbel zoveel dat beeld gebruikt van herders. Maar moesten we dat niet hebben, ja, we zouden niet echt weten wat een herder doet, hoe zijn leven is. Dus dan meer dat de Bijbel het veel gebruikt, dat beeld van de goddelijke herder. We vinden die terug, Yahweh die herder is, we vinden die terug in de tijden van Genesis. Bijvoorbeeld in Genesis 48, vers 15. Wanneer dat Jacob zijn zonen zegent op het einde van zijn leven. En hij zegt, hij zegende Jozef met deze woorden. De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten. De God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Ja? Hij maakt het hier dus persoonlijk. Hè, Jacob, hè? Hij is niet alleen de herder van de natie van Israël. Hij is niet de herder van een heel volk. Hij is mijn herder. Hè? Zoals Psalm 23 ook op het individu toespitst. Hè? De Heer is mijn herder. En God stelt zich ook op als de herder over de grote kudde. Hè? Maar hij is ook de herder van de individuele schaap. Hij gaat op zoek naar het verloren schaap. Amen. Maar hij is ook de herder over een hele kudde. Genesis 49, een andere verwijzing. Genesis 49, vers 24. Er zijn veel verwijzingen. Ik kan er maar een paar opsommen, want alleen de verwijzingen al naar God als herder, daar zitten we al 10 minuten op. Genesis 49, vers 24. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel door de hulp van de machtige van Jacob, door de nabijheid van de herder, de rots van Israël. Ook weer een referentie naar God. In Jesaja, Jesaja hoofdstuk 40, een van de bekendere verwijzingen naar de herder. Jesaja hoofdstuk 40 vers 10 tot met 11. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Amen. Dit is ook een nationale profetie, want Israël ging inderdaad in ballingschap gaan en heel het boek van Jesaja, wel niet heel het boek van Jesaja, maar toch een groot deel van het boek van Jesaja spreekt waarschuwingen uit dat ze moeten oppassen, dat ze zich moeten bekeren, dat ze zich moeten terugkeren naar de Heer van hun zielen, dat ze de Heer moeten gehoorzamen, want anders volgt er de straf. En het ballingschap, wat uiteindelijk ook gaat gebeuren. Maar ook in Jesaja is er een groot deel gespendeerd aan een belofte tot herstel. En een van deze beloftes is hier in Jesaja 40, dat de Heere zijn kudde gaat weiden. Hij is een arm die de lammeren bijeen gaat brengen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Dus we zien hier al een paar karakteristieken van de herder. Amen, de herder is iemand die voorziet in de behoeften van de schapen. Amen. En wat heeft een schaap nodig? Een schaap heeft bescherming nodig, heeft leiding nodig en moet voorzien worden in zijn algemene behoeften. En dat is wat de herder doet. Hij brengt ze bijeen, hij koestert ze. Een zorgzaam leiding geven. En wat uiteindelijk ook uitgekomen is in Jezus. Amen. Dit was een profetie en God ging inderdaad zijn volk terugbrengen uit de ballingschap, hè, na die 70 jaar. Maar de grotere vervulling vindt zich natuurlijk in Jezus. Ezekiel 34, dat is een bekend hoofdstuk over De herder en de schapen. En als je heel Ezekiel hoofdstuk 34 leest, dan is het een aanklacht van God tegen de valse herders. De herders die alleen maar dachten aan hun eigen noden. God spreekt zich uit tegen de religieuze en politieke leiders van het land die zich moesten opstellen als goede herders, maar zich aanstelden als slechte herders. En niet echt dachten aan de zorgzaamheid voor de kudde. En dan zegt God, ik zal de goede herder zijn. Ik zal ze laten grazen op een goede weide. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ik zelf, zegt God, zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan. En als ik dit zo allemaal als ik dit zo allemaal lees, dan doet u dat misschien al allemaal denken aan referenties naar het Nieuw Testament. Hè? Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan. En wat zei Jezus weer? Amen. Verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken. Dat heeft de Heer gezegd, ik ben niet op zoek naar de gezonde. Hè? Ik ben op zoek naar de zieke. Ik ben gekomen om te redden dat wat verloren was. En al diegenen die niet ziek zijn, die denken dat ze geen genezing nodig hebben, daarvoor ben ik niet gekomen. Ik ben gekomen om de gewonden te verbinden, om de verjaagden terug te halen, om de verloren schapen terug te brengen naar de kudde. Amen. Maar, ik zal verder lezen. Maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God de Heer, ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken. Dat doet u ook denken, hè? Aan een uitspraak van de Heer over het laatste oordeel. En Matthäus 25, als ik me niet goed vergis. En dan zien we natuurlijk, als we in Johannes kijken, een van de strafste uitspraken van de Heer over de herder. En u kent de uitspraak in Johannes hoofdstuk 10. Zegt, ik ben de goede herder. Johannes 10 vers 11. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen, een huurling. Iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, slaat schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen, maar ik ben de goede herder. Amen. Dat is, hij refereert hier ook naar Ezekiel en naar Jesaja. Wanneer in Ezekiel, ik zal de herder zijn. En hier komt Jezus, die zegt, ik ben de goede herder. Dus hij zegt eigenlijk, ik ben Yahweh, ik ben de gezonde, ik ben de gezalfde, aangesteld door Yahweh, die zelf heeft gezegd, zoveel 800 jaar voorheen, dat hij zijn kudde ging leiden en hoeden. Amen. Hij gaat zelfs verder, hij geeft zijn leven voor de schapen. Amen. Dank de Heer. Dus je ziet allerlei referenties naar herders en schapen. In die tijd was het natuurlijk een heel bekend symbool en beeld. Een beetje verloren gaan in onze tijd. Maar daarvoor hebben we bijbelstudies natuurlijk. Om een beetje uitleg te geven. Dus om terug te gaan naar Psalm 23. Eigenlijk zijn er twee delen in Psalm 23. We hebben vers 1 tot en met vers 4, zoals hier op het scherm. En dat spreekt over de Heer als de herder en zijn relatie met de schapen. En als je dan het tweede deel, vers 5 en vers 6, dan wordt de Heer hier eigenlijk afgebeeld als de gastheer en zijn relatie met de gast, met de gasten. Zoals tafel en zalf van het hoofd met olie, beker, huis van de Heer. En zo verder. Dus men heeft hier precies twee beelden van de Heer. De ene als de herder, de andere als de gastheer. We zullen eerst even het eerste deel onderzoeken en ontleden. En als er vragen zijn, komt gerust even tussen beiden. Dus in het begin zegt hij, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Ik vind een heel krachtige vers. En als je niks onthoudt dan, als je niets verder onthoudt dan vers 1. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijke momenten gaan komen in het leven. Dat wil niet zeggen dat het lijkt alsof je tekort gaat komen en dat je soms zelfs tekort komt. Amen. In bepaalde zaken. Maar wanneer we de Heer onze herder maken, amen, dan kunnen we erop vertrouwen, kunnen we erop staan op zijn woord, dat hij ons alles zal geven wat we nodig moeten hebben om een vroom leven te leiden in Jezus Christus. Amen. Ik heb gezegd om een vroom leven te leiden. Hè. Zoals in Petrus zegt, hij heeft ons alles reeds gegeven om een vroom leven te leiden doorheen zijn goddelijke kracht. Amen. Een vroom leven. Ik heb het niet over een luxe leven. Ik heb het niet over een comfortabel leven. Ik heb het niet over een leven vrij van zorg. Nee, maar hij heeft ons alles gegeven. Amen. Zodat we zijn doel, zijn wil kunnen volgen. Amen. Maar daarvoor moet de Heer uw herder zijn. Ja? De herder van mijn ziel. We moeten, Jezus zegt, zij die doorheen de juiste poort komen, behoren mijn kudde toe. We moeten doorheen de schaapspoort gaan, we moeten, en de poort, de weg, de deur, is Jezus. God heeft een schaapspoort gemaakt, waardoor elke schaap naar binnen kan gaan, zodat hij in dat veld, het veld van de Heer, kan gaan grazen. En die schaapspoort is Jezus, is zijn werk, is zijn bloed. Amen. We kunnen niet op onze eigen manier deel uit gaan maken van zijn kudde. We kunnen niet langs zijwegetjes, langs aparte poorten naar binnen gaan. Amen. We kunnen het niet doen op de manier van de wereld. Het is enkel en alleen langs één poort, één weg. En dat is de weg van het kruis. Het kan niet op mijn eigen goedheid zijn. Het kan alleen maar de weg die God heeft gemaakt voor ons om tot zijn kudde te komen. En dat is de weg van de Heer Jezus. Als er andere manieren, als er andere mensen die op een andere manier proberen binnen te geraken, zullen ze ontgoocheld worden. Amen. Als je deel uit wil maken van de kudde van de Heer Jezus, moet je langs de poort gaan. En dan kan je zeggen, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Amen. Mij ontbreekt niks. Je hebt juist al gezegd, God voorziet in de behoeften van zijn schapen. Amen. En schapen hebben van alles nodig. Ja. Die hebben van alles nodig. Ik weet niet veel van schapen. Ik weet alleen maar omdat ik een paar boeken erover heb gelezen. Maar als je verder leest in vers 2, 3 en 4, dan lees je zo wat een schaap nodig heeft. Ja. En laat me rusten in groene weiden. Dus groene weiden. Vredig water. Nieuwe kracht. Of in vers 3, het zegt in andere vertalen, hij verkwikt mijn ziel. Hij verkwikt mijn ziel. Hij geeft kracht aan de neerslachtige. Dus we hebben groene weiden, we hebben vredig water, we hebben nieuwe kracht, we hebben leiding langs veilige paden. Amen. En dan hebben we ook nog geen angst. En uw stok en uw staf geven me moed. Dat zijn allemaal zaken die een schaap nodig heeft, ja. En die ook wij nodig hebben. Amen. Maar het belangrijkste is, wie geeft of wie voorziet in die noden? Hij laat me rusten. Hij geeft me. Hij is bij mij. Zijn stok, zijn staf. Met andere woorden, in geen enkele nood, in geen enkele behoefte kan de schaap zelf voorzien. De schaap is zo'n dier dat heel afhankelijk is van de goedheid van de herder. Als de schaap in de handen is van een slechte herder, gaat het schaap dood. Dan verkommert het. Heeft het honger, heeft het dorst, heeft het angst, stress en gaat kapot van de stress. Wordt het verslind door wolven. Maar als de schaap in handen is van een goede herder, dan floreert het. Dan komt het volledig tot zijn recht. Amen. Daarom is het zo belangrijk om u te zien als een schaap in de handen van de goede herder. U ligt niet in de handen van mij. Amen. U ligt niet in de handen van een mens. U mag niet afhankelijk worden van andere mensen. Amen. Ook al zijn we soms afhankelijk van bepaalde mensen. Maar uiteindelijk mag u alleen maar afhankelijk zijn van de goede herder. Halleluja. Wanneer dat jij onder de hoede staat van de goede herder, dan ga je dat zien aan de vruchten die uw leven produceert. Amen. Maar wanneer je onder de hoede staat van een slechte herder, van leugens, van de vijand van uw ziel, die alleen maar uit is om te doden, to kill, to steal, kill and destroy, hè, om te stelen, om te doden en te vernietigen. Dat is de duivel, dat is de slechte herder. Hij wil u verleiden met leugens om tot zijn kudde te komen en het lijkt allemaal goed in eerste instantie, hè, want het gras is altijd groener aan de andere kant, maar op de lange duur is het helemaal niet zo goed. Het beste is bij de Heere, Heer Jezus. Dus belangrijk om te weten, een schaap, zijn behoefte kan enkel en alleen door de herder worden voorzien. Amen. Als een schaap hongerig is, als hij dorstig is, als hij bescherming nodig heeft, als hij leiding nodig heeft, als hij correctie nodig heeft, als hij bevrijding nodig heeft, vrede, zalving. Er is maar één persoon die erin kan voorzien en dat is de Heer. Amen. Alleen de Heer kan me laten rusten, of in een andere vertaling zegt het, hij doet me nederliggen in groene weiden. Amen. In dat boek dat ik heb gelezen, werd er mij verteld dat een schaap alleen maar onder bepaalde condities, onder bepaalde omstandigheden kon gaan liggen. Er moest een bepaalde situatie worden gecreëerd, een herder was er verantwoordelijk voor, eer dat een schaap kon gaan liggen, kon gaan rusten. Schaap gaat niet zomaar rusten. Schaap is een redelijk angstig dier. En het kan alleen maar gaan rusten als er een bepaalde atmosfeer, als er bepaalde zaken in orde zijn. Weet iemand misschien nog welke dat zijn? Ik heb dat ooit eens gepredikt. Ik wist ze zelf allemaal niet meer hoor. Maar weet iemand nog wat de omstandigheden waren hier dat een schaap kon gaan liggen? Iemand? Moeder?
Geen vijanden.
Ja?
Of ook iets van de groep zelf?
Ja.
Geen ruzie om elkaar.
Ja.
Dat ze geen honger hebben?
Ja, dat zijn allemaal goed. Laat me komen. Dat is allemaal al juist.
Dat ze geen schrik kunnen
hebben. Ja.
Dat ze weten dat ze op de Heer alleen de Heer kunnen vertrouwen.
Inderdaad. Ja, je hebt ze allemaal al gehad, buiten nog één. Hè. Nee. Maar dit is goed, het is allemaal goed, hè? Maar volgens die boek dat je hebt gelezen, Philip Keller noemt hij, de auteur. Ja, juist. Ja, inderdaad. Dus ik zal ze even herhalen, hè, voor degenen die het wat verwarrend vonden. Maar dus volgens die ene auteur, Philip Keller, in zijn boek A Shepherd's View on Psalm 23... noemt die boek, interessant boek. En zegt hij dat een schaap gaat niet liggen als er, tenzij dat er aan vier voorwaarden wordt voldoen. En een schaap moet vrij zijn van één angsten. Ja. Het moet weten dat het inderdaad geen belagers, geen roofdieren. Hè? Dus er is een vertrouwensrelatie nodig eer dat je vrij bent van angst. Er moet een vertrouwensrelatie zijn, er moet een band zijn tussen schaap en herder. Amen. Anders ben je niet vrij van angst. Als je denkt, nee, die herder van mij, die kan niks, daar vertrouw ik niet op. Ze biedt daar hier een wolf voor de deur, want hey, die herder die valt altijd in slaap als wij moeten gaan slapen, terwijl dat die wakker moet zijn. Dus als jij een incorrect beeld hebt van God, dat u niet gaat beschermen of leiden naar het juiste, dat hij niet de waarheid inpakt, maar hij is de weg, de waarheid in het leven. Amen. Dan gaan we constant onrustig zijn, gaan we geen vrede vinden. Juist hetzelfde met een schaap. Een schaap moet vrij zijn van alle angsten. Het tweede was, het moet vrij zijn van onderlinge spanningen. Ja, ik denk dat Leen dat heeft gezegd. Onderlinge spanningen. En met spanningen bedoelen we tussen elkaar. Tussen de schapen. Want een schaap is een sociaal dier. Ja? En zoals in elke groep proberen er steeds natuurlijk bepaalde schapen de bovenhand te krijgen. En willen dominant zijn. En door hun dominantie anderen klein krijgen. En daardoor dus, het gaat meestal altijd om voedsel. En dus de herder moet zien dat niet één schaap vetter wordt, dikker wordt, ten koste van een ander schaap. Iedereen moet, dezelfde kansen krijgen. En de groep moet vrijstaan van spanning. Er is maar één echte handje de voorste. En dat is toen uitdrukking, want het gaat over een schaap. Er is maar één iemand die echt de baas is. En dat is de herder. En de herder moet zien dat er geen spanningen zijn. Dat iedereen weet van, hij is het hoofd. En dat is hetzelfde in het lichaam van Christus. En wij zijn allemaal gelijk. Het is niet omdat er ene pastor wordt genoemd of de ene teacher of bishop dit of titel hier, titel daar, dat die meer waard zijn of dat die het recht hebben om de ander te kleineren of nog erger, dat ze misbruik maken van de mensen waarover dat zij eigenlijk moeten waken en het woord moeten geven. Amen. En dat was zeker waar ten koste ten tijde van de eerste eeuw na Christus, toen dat er nog geen Bijbel was. Dan waren mensen echt afhankelijk van het woord dat gepredikt was van andere mensen. Maar dank de Heer dat wij een complete Bijbel hebben. Amen. en we hebben nog altijd leraren nodig en pastors en zo verder. Amen. Maar zij mogen niet heersen over de kudde. Er is maar één heerser. Amen. Dus vrij van angsten, vrij van onderlinge spanningen en een schaap moet vrij zijn van pesten, zoals mijn moeder juist zei, insecten. Ja, dat is ook iets dat de herder moet voorzien, die controleert tussen de, hoe noemt hij, de vacht. Hè? Want als je zo 100 teken op je lijf hebt en insecten, ja, dan ga je niet slapen. Hè? Die pesten, dat is ook een symbool van de leugens van de pester. Alleen de herder kan met zijn waarheid de duisternis en de leugens doen wegvluchten. Dank u, Jezus. En tenslotte moet de schaap vrij zijn van honger. Nee, ik denk ook dat Lena had gezegd, vrij zijn van honger. Ja, en dat is hetzelfde als bij een mens. Hè. Als je honger hebt, kun je niet goed slapen. Hè. Hetzelfde is als er een leegte is in de ziel vindt geen rust. En ga op zoek naar iets om het te vullen. Maar enkel Gods waarheid kan dat doen. En dus, om terug te gaan naar de psalm. Wie kan erin voorzien in het rusten, doen laten rusten? Ja, alleen maar de herder. We zijn afhankelijk van hem. En dank de Heer dat hij het reeds heeft voorzien voor ons aan het kruis. Dan zegt hij, ik voer u naar vredig water. Amen. Een schaap heeft de neiging om te drinken uit eenderst welk waterbron. Het zij of dat nu helder water is, bruin water is, eenderst welk water met welke kleur dan ook. Water is water, maar ja, zij beseffen meestal niet wat erin zit. Maar dat is soms ook met ons als wij. Wij, als we dorstig zijn, we zouden van eenderst welke bron gaan drinken. Hè? We zouden eenderst welke charlatan gaan volgen die aan ons een belofte geeft op een beter leven. Als we maar water kunnen vinden. Maar zij die de Heere hebben als hun herder, die met hun hart echt op zoek zijn om alleen geleid te worden door de Heer en alleen maar te willen ontvangen van wat de Heer heeft, zij gaan het juiste water krijgen. Zij gaan niet uit die modderige poels gaan drinken, want ze weten dat dat niet goed voor hun is. Dat is vies. Zij gaan niet, als ze valse profeten horen en valse leraren horen, zij gaan direct onderscheidingsvermogen hebben van, dit is niet van God, hier klopt iets niet. Dit is geen zuiver water. Dit is geen water dat mij vrede gaat geven. Het ziet er als water uit, maar ik weet als ik ervan ga drinken, ik kan er ziek van worden. Amen. Een schaap dat niet de Heer heeft als herder, dat maakt dat niet uit. Als het maar kan drinken en als we er ziek van worden, we zullen wel zien. Maar nee, Heere, leid ons. Voer me naar vredig water. Voer me naar de juiste interpretatie van Bijbelpassages. Zodat ik niet op het verkeerde pad word geleid. Amen. Een andere karakteristiek van de herder. Hij verkwikt mijn ziel. Hij geeft me nieuwe kracht. Weet iemand nog over wat dat ging? Over hij verkwikt mijn ziel. Er was iets dat gebeurt met een schaap. Waardoor dat de herder moest ingrijpen. Er is iets aan schapen. Er kan iets gebeuren met schapen. En alleen de herder kan dan EHBO uitvoeren om het te redden. Bij wijze van spreken. Ja, je zit in de buurt, Christophe.
Ja, ik dacht eigenlijk van die
zitten die zijn neus in
de
kraap. Dat de hele raad. Ja, dat is ook correct. Maar het gaat over verkwikken. Verkwikken. Weet niemand?
Nee, met een prikkeldraad of niet?
Met de prikkeldraad? Nee, dat was niet. Ja, dat is ook onderdeel daarvan, dat is waar. Ja, inderdaad. Dat is ook een. Nee. Het gaat over een neerslachtige schaap. Een neerslachtig schaap. Neergeslagen schaap. Zijn schapen die gaan liggen? Ja, die rollen op hun zij en stiltjes aan rollen ze op hun rug. Ja, ook al, ze zitten onder de goede zorg van de herder en ze zijn vredig, ze kunnen gaan slapen. Maar sommige schapen, er bestaat het gevaar dat zij tijdens hun slaap op hun rug rollen en dan gaan ze met zo'n pootjes naar boven en dan noemen ze neergeslagen schapen en die schieten dan in paniek en die kunnen niet meer met hun poten de grond raken om terug recht te staan op hun voetjes. En als er dan niet wordt ingegrepen, kan dat heel bedreigend zijn voor de schaap, want gassen beginnen zich op te stapelen in de buik, bloedcirculatie wordt afgeknepen in de poten en binnen in zo'n positie kan een schaap binnen enkele uren sterven. Afhankelijk dan nog van het weer ook. Als het droog en heet is, kan een schaap binnen enkele uur sterven. Als het vochtig is, kan het enkele dagen in die positie overleven. Dus dat is nog erger. Maar een neergeslagen schaap kan dus zelf niet op zijn poten staan. Het is weer die taak van de herder. De voorzienigheid van de herder die steeds oplet. Ja, die weet wat er gaande is met zijn schapen. Amen. Om die recht te zetten. Om die te verkwikken. Om een neergeslagen schaap terug op zijn poten te zetten. Amen. En dat is hetzelfde wat de Heer doet voor ons. Wij kunnen allemaal op onze rug komen te liggen. Amen. We kunnen allemaal neergeslagen worden. We kunnen allemaal overtroffen worden door de stress en de zorgen. De kopzorgen van het leven enzovoort. En we beleiden nog de Heer en we weten dat hij herder is en we weten dat hij rust geeft en vredig water. Maar er zijn nog altijd situaties die boven ons hoofd, zelfs boven onze krachten kunnen gaan. Amen. Dat we op onze rug terechtkomen. Maar dank de Heer, dat zelfs de Heer op zo'n momenten, dat we weten dat hij ons nieuwe kracht geeft, dat hij ons op zijn poten zet en dat we verder kunnen gaan. Amen. Dank u Jezus. Hij leidt ons langs veilige paden tot eer van zijn naam. Iets wat typerend is voor herders is dat zij weten waar het gras, het groene gras is. Herders in Israël, zij gaan niet een heel jaar op dezelfde plaats blijven. Als je dat doet, dan is je gras kapot. Het is niet zo hier in België waar het gras bijna sneller groeit dan de schapen het kunnen opeten. In Israël is het een dorre woestenij. En moet je gaan van regio naar regio. Van de ene vallei naar de andere bergtop. Van de bergtop naar die vallei. Van de bergtop en naar daar en naar daar en daar. En soms is dat een cyclus doorheen seizoenen heen gaan. Maar wat belangrijk is, de herder weet waar dat de goede plaatsen zijn. Hij houdt rekening met de seizoenen. Hij houdt rekening met eventuele regen en oogst. En daar gaat nu groene grasweide zijn. Dus kan ik deze periode naar daar gaan. De herder weet het. Hij voorziet veilige paden. Amen. Tot die grazige weide. Amen. En soms gaat zo'n pad door een donker dal. Soms moet zo'n pad gaan doorheen wat wij denken een vallei vol met onrust en vol met vijanden. Maar het heeft zijn doel, want aan het eind van die vallei is er een grazige weide. En de Heer weet, mijn schaap kan niet op deze weide blijven, want dat gras gaat opgeraken. We moeten bewegen, we moeten constant in beweging zijn op zoek naar een nieuw grasweide, waar dat we weer verder kunnen trekken. En datzelfde met het christelijk leven, amen. De Heer wil niet dat we blijven steken, wil niet dat we blijven grazen op dezelfde weide, op dezelfde kennis van het moment. De Heer is een Heer waarin dat we moeten groeien in zijn kennis, groeien in onze relatie met hem. Van de ene niveau naar het andere niveau. Van de ene toestand in het leven naar de andere. Amen. En soms lijkt uw toestand slechter dan voorheen. Soms lijkt het, als je terugkijkt, amai, vroeger had ik het veel beter. Maar de Heer evalueert het zo niet. De Heer evalueert het of het beter is, of je bent gegroeid in uw relatie met hem. En soms kan dat dan zijn, ja, dat je het financieel moeilijker hebt, dat je het sociaal gezien misschien moeilijker hebt, dat je het misschien mentaal zelfs moeilijker hebt dan voorheen, maar de Heere kijkt, ben je spiritueel sterker? Ja, je zit misschien in een donker dal, in een diep duister dal, en de duisternis rondom je heen en de vijanden liggen op de loer, maar de Heer leidt me langs veilige paden, tot de eer van zijn naam, want zijn naam hangt op het spel, amen, zijn naam, halleluja. Ter ere van zijn naam. Christenen moeten de naam van Jezus ter ere houden. Hoe doen ze dat? Door hun gedrag. Door hun attitude. Door uit te blinken en te schijnen te midden van duisternis. Amen. Door niet in paniek te slagen wanneer de dingen niet gaan zoals wij ze zouden graag zien. En dan slagen we in paniek en worden we humeurig. Beginnen we te klagen, te zagen. En de wereld ziet dat. Is dat ter ere van zijn naam? Nee. Ter ere van zijn naam is door te zeggen, ook al gaan we weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar. Want God, u heeft een doel met mij. U wilt me naar een andere weide brengen, naar een andere grasveld. En moeten we daarvoor eerst door een diep dal om daarna naar de bergtop te gaan? Want de herder weet, op de bergtop, daar is het goede gras. Amen. Laat het dan zo zijn. Want u bent bij mij. En uw stok en uw staf, ze geven me moed. Amen. Weet iemand nog wat de stok en de staf voor nut hebben voor de herder? Weet iemand nog wat? Want natuurlijk, David weet wat dat is. Hè? David heeft tientallen jaren de stok en de staf in zijn hand gehad. Terwijl dat hij door die vallei ging. Moeder?
Ja, de stok is om te corrigeren.
Mm-hmm.
En de staf brengt zo'n ronde naam. Dat is om het eerst te trekken. Uit iets.
Hm? Ja, te leiden wilde zeggen.
Ja, of terug te... Dat moet weggaan. Ja, dat moet zijn.
Inderdaad.
De stok is om richting te geven. Zo,
De staf is inderdaad, daar heb je gelijk in. Of wou iemand anders nog iets zeggen?
Dat je staf ook neemt, is zo precies zo'n Sinterklaasstaf, zoals een schaap in de put gevallen.
Ja.
Ja,
ja, ja, juist. ja, dat is waar. De staf is inderdaad zo'n Sinterklaas boog. En dat dient inderdaad om schapen te leiden. om schapen te helpen, zoals dat gezegd, uit een put of te bevrijden uit takken en weet ik veel wat nog allemaal. En de stok is inderdaad meestal een stok met zo'n bolken op het uiteinde. Dat gebruikte de herder ook om vijanden mee af te weren. Ja? Om er om naar een wolf te gooien, hè? En om die dan weg te jagen. Dat was dus eigenlijk een instrument van aanval en van bescherming. Amen. En inderdaad, moeder, jij zei ook iets van, wat zei je nu weer?
De stok om te corrigeren als je te ver van het pad gaat.
Correctie, inderdaad. Ja, inderdaad. De stok werd ook gebruikt als voor zijn eigen veiligheid, de herder zijn eigen veiligheid, maar ook voor als correctiemiddel. Ja. Nee, om te waarschuwen. Eigenlijk, te waarschuwen niet om te gooien en dan in de buurt van dat schaap dan zo te laten vallen, zodat het schaap kan weten dat ze op de verkeerde weg was. En ook nog om te inspecteren, te tellen en te inspecteren. Daar dienen de stok ook voor. Eigenlijk om ze te tellen. Hè. Ezekiel 20, 37 zegt dat. Hè. We zullen er even naartoe gaan. Ezekiel 20, 37. Even naartoe gaan. Hopla. Ja, het is een beetje... Ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan en ik zal u weer... Oh, wacht, dat is een oude vertaling, NBV. Ezekiel 20:37. Ik zal je onder mijn herderstaf dwingen en je houden aan de verplichtingen van ons verbond. Ja, het is de Grootnieuwsbijbel. Ja, dat is iets duidelijk. Grootnieuwsbijbel. Zoals de herder zijn kudde telt, zo zal ik jullie tellen. Ik laat je onder de herderstok doorgaan. Dus was het nu de stok of de staf, misschien werden beide voor alles gebruikt, maar het werd, een van de twee werd dus ook gebruikt om de schapen eronder door te gaan, als ze in de schaapskooi binnengingen, en hij gebruikte dat om te tellen. Met andere woorden, om te zien of iedereen nog in orde was, om ze te inspecteren. Dank de Heere. Maar dit allemaal in het kader van zorg dragen. Dus om terug te gaan, Psalm 4, 23 vers 4, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent met mij uw stok en uw staf, ze geven mij moed. Dus in de context van geen gevaar, geen angst te hebben, wetende dat de herder de juiste tools heeft, heeft de juiste instrumenten, en hij wilt de schapen laten weten, je bent veilig bij mij. Als er een roofdier afkomt, geen nood, ik weer het af. Als jij in de problemen komt, geen nood, ik weer het af. Ik draag er zorg voor. Amen. En wat heeft de Heer gegeven aan de gemeente? Dat ook een beetje zoals een stok en een staf is. Alle twee eigenlijk, twee zaken eigenlijk, dat de Heer heeft gegeven aan de gemeente. Waardoor dat wij weten... Hij is bij ons. Hij zal ons nooit verlaten. Er zijn twee elementen dat de Heer heeft gegeven. Ja, sorry. Gustav? Yes. Inderdaad, het woord en zijn geest. Hè? Het woord en de geest. Amen. Het geest confirmeert of bevestigt het woord. En het woord bevestigt of kondigt aan de geest. Amen. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zei Jezus, maar ik zal u de geest sturen die u in alle waarheid zal leiden en die zal u herinneren datgene wat ik u heb gezegd. Dus de geest doet het woord van God herinneren. Amen. En het woord bevestigt de geest. Amen. En als er een van de twee in conflict staat met elkander, als iemand zegt, de geest zegt tegen mij, maar dat is... tegenstrijdig met wat het woord zegt, ja, dan moeten we heel voorzichtig zijn met die persoon, terwijl dat die zegt, de geest zegt, amen. En het woord zegt iets anders. Nee, daar kunnen we niet op vertrouwen. Amen. Dus, dank de Heer dat hij heeft voorzien. Halleluja. Het woord zegt dat hij aan het kruis heeft voorzien in onze behoefte voor onze redding van onze ziel. En de geest bevestigt dat. Halleluja. De geest toe ons uitroepen, Abba Vader. Halleluja. Goed, we gaan naar het einde toe. Vers 5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dus het kan zijn dat het beeld hier verandert van God als herder naar God als gastheer. En dat hij, sommigen zeggen nee, hij gaat nog verder in het beeld van de herder en de schapen. Ook al wordt dat moeilijk om te verantwoorden, omdat het gaat over een tafel en zalven van het hoofd met olie en beker in het huis van de Heren. Je kan daar misschien ook wel iets met schapen in zien en zo verder. Maar de meesten denken dat het hier gaat over God als gastheer. En meer bepaald een koning die zijn vazal uitnodigt om plaats te nemen aan de tafel van de overwinning. Want het gaat hier over de vijand. En er was in de oudheid zijn er tradities wanneer dat de soevereine koning een overwinning heeft behaald en de vazal wordt dan, dat is dus een soort van onderheer, wordt dan uitgenodigd om bij de koning in het paleis de overwinning te gaan vieren. Aan de tafel met maaltijd, want aan tafel werd alles beslecht. Met maaltijden werd alles beklonken en werden verbonden gemaakt. Sommigen gebruikten zout. Er waren allerlei symbolieken om verdragen te sluiten. Ja. En dit was ook zo'n symboliek, een maaltijd. En trouwens, in het Nieuw Testament staat er vol van. Hè? We weten dat in de parabels van Jezus, dat Jezus het heeft over een koning die een bruiloft gaat organiseren. En er is een grote bruiloftsfeest en een grote maaltijd om samen allemaal aan tafel te komen zitten om het allemaal samen te vieren. Wat eigenlijk allemaal symbolische beeldspraak is, dat de Heer mensen uitnodigt om te komen proeven, om samen, geneugd op te doen van de overwinning van zijn zoon. Aan het kruis. Amen. Om daar samen van te genieten. En de Heere heeft die uitnodiging verstuurd naar al degene die wil horen. En het enige wat je moet doen is de juiste kleren aandoen. En de kleren heeft hij reeds voorzien om binnen te komen. Amen. Dus u nodigt mij uit om aan een overwinningsmaaltijd om te vieren. Om een overwinning te vieren. Samen aan tafel voor het oog van de vijand. En dat was ook zo iets dat ze deden om de vijand. Dus ze hebben een overwinning behaald over een bepaalde vijand. En die moest dan aan tafel komen zitten. Alleen die moest niet aan tafel zitten. Die zat daar naast. Terwijl hij zag hoe dat de overwinnaarsfeest vieren. Amen. En wie is onze vijand? Ik ga nou niet zeggen die naast mij woont hier op tent van straat. Maar, het is niet uw baas. Amen. Het is niet die ampetante Rik van op het werk, die een nacht al lang is voelt liggen hebben en waarvoor dat je zit te bidden dat de Heer eindelijk een keer is voor het oog van mijn baas een keer gaat laten zien wie gelijk heeft. Ikke. Nee, wie is de vijand? Oh, is het? Ja?
Nu weet ik wel niet of het dat juist is of niet, maar de voormalige kerk, dat was de vijand uw eigen zelf.
Ja. Ah, zo, ja. Zo kun je het ook zien.
En de zonde.
Ja, ja. Maar dat is eigenlijk een werk van, of een vrucht van Satan, hè, inderdaad. Hè. Ja, soms uw ergste vijand is inderdaad uzelf, hè. Maar dat is dat is een stemmetje, hè, van welk stemmetje je het meest voedt, die wordt de grootste stem. Hè. Luister je naar de leugens van de vijand of luister je naar de waarheid van de Heer? Maar we hebben in ieder geval, de Heer heeft een vijand verslagen aan het kruis. En heeft dat triomferend gedaan. En heeft er zelf een publiek spektakel van gemaakt. Hè? Zo zegt de Bijbel dat. Hè? Ik heb de vers vergeten waar dat staat. Oké, ik heb hem al. Colossense 2:15. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Amen. De macht en de krachten spreekt natuurlijk over de duivelse machten. Maar de Heere Christus heeft hem openlijk te schande gemaakt. Amen. Hij heeft er een publiek spektakel van gemaakt. Met andere woorden, de vijand is naast de tafel moeten gaan zitten en hij moet toekijken hoe dat de Heer nu feest viert samen met de overwinnaars. En we zijn meer dan overwinnaars. Amen. Halleluja. Zo moet je het bekijken. Hij heeft de overwinning behaald. Dank u, Jezus. En wij mogen samen mee aan die tafel zitten voor het oog van mijn vijand. Terwijl dat hij ons hoofd zalft met olie. Ook een teken van zalving en voorbestemming en dat we eruit zijn gekozen. Amen. Zo zouden we nu ook met de Heilige Geest zijn gezalfd. Amen. Mijn beker vloeit over. Met andere woorden, we komen nooit iets tekort, want de koning is de gastheer. Wij zijn zijn gasten en in zijn huis ontbreekt er niks. Zelfs de vijand moet ervoor buigen en moet op toekijken dat hij eigenlijk niks kan doen. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En daar eindigen we mee. David schreef dat terwijl dat de tempel nog niet gezet was. Amen. Hij kreeg wel het visioen van de tempel en hij maakte de plannen van de tempel. En hij voorzag in al de behoeften die de tempel nodig zou hebben. In goud, zilver, hout en zo verder. Maar hij heeft nooit... Wel, hij heeft wel in een tabernakel gezeten. En het is opvallend dat David dit zegt. Omdat het was David zijn wens om in het huis van de Heer te zitten. Ja, dat betekent niet de kerk trouwens, niet het gebouw. Hè. Dat wil niet zeggen het gebouw. Hè. Dat wil niet zeggen, oh, konden we maar elke dag in het gebouw zitten, in de kerk zitten. Nee. David bedoelde wel inderdaad het huis van de Heer als in het tabernakel. Daar waar de offers werden gebracht. Daar waar vergeving was van zonde. Daar waar dat de aanwezigheid van God was. Want dat ding stond daar. Hè. Alleen je noemt dat het tabernakel van verbond. Het verbondstabernakel. Hè. Met de cherubims. Maar dat de Heer heeft gezegd, één keer per jaar moet je dat binnengaan. En dan werden de zonde en ik zal dan neerdalen en zo verder. En dus dan was daar letterlijk de aanwezigheid van de Heer. Maar het ding was, daar mocht alleen maar de levieten binnen. Alleen levieten mochten dienst doen, mochten de eredienst uitvoeren in het huis van de Heer. Maar David zegt, ik ga daar ook zijn in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Daar waar de aanwezigheid van de Heer is... Daar zal ik zijn. Amen. Hij spreekt hier ook profetisch over een bepaald moment dat het niet meer nodig gaat zijn dat je nog een leviet moet zijn. Of je bent een priester naar het geslacht van Aaron. Het maakt niet uit van welke familie dat je komt. Er gaat een tijd komen dat iedereen de mogelijkheid gaat hebben om in de aanwezigheid van de Heer te kunnen vertoeven. En dat tot in lengte van dagen. En dank de Heer dat dat vandaag is. Dank de Heer dat het doek is gescheurd. Het doek waardoor dat maar één persoon op één jaar binnen kon komen in de aanwezigheid van de Heer is nu weg. En dat de weg is mogelijk gemaakt door het offer van Jezus. Door zijn bloed kunnen we nu zonder schroom voor de genade troon van God komen. En wij zien de vervulling van deze profetische hoop die David uitsprak. David